Tot 11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenavond. April is de maand van de filosofie. En op tal van plaatsen zullen filosofen praten en discussiëren over het thema vrijheid. Het is een klassiek thema met vragen als: wat houdt vrijheid in? Waar houdt vrijheid op en is eigenlijk alles al niet voorbestemd door de wetten van de natuur of door hogere krachten? Zit de vrije wil in het DNA of is het een prettige illusie? Fred Gale spreekt met filosoof en zen-boeddhist Jan Bor.
Ja, dat is een zeer fundamenteel thema. Heel grote kwestie die, zeg maar, in de moderne tijd, en dan bedoel ik zo vanaf Descartes, het begin van de 17e eeuw, vooral wordt gesteld in het verband met het probleem dat in het wetenschappelijke denken, wat dan opkomt en wat bepalend wordt voor ons hele wereldbeeld en ook ons zelfbeeld, dat daarin eigenlijk alles vast ligt, dat alles gedetermineerd is. De wet van oorzaak en gevolg. En dan krijgt dat idee van die vrijheid wederom een grote pertinentie. Maar het speelt ook in de religie al, bij Augustinus enzovoorts. Een heel belangrijk probleem.
Nou is het merkwaardig dat als je denkt aan het determinisme, dat alles bepaald is, dat je daar de gereformeerde en de hardcore wetenschappers in hetzelfde kamp terugvindt. Namelijk dat de wetten van de natuur bepalen wat er gebeurt, dus dat de mens geen vrijheid heeft.
Ja, dat is opvallend. Dat zeker in het Calvinisme die predestinatieleer een enorme rol speelt. Dus ook daarin krijg je dat sterke idee, heel erg bepalend ook voor een groot deel van Nederland, dat alles volgens een goddelijk plan vast ligt. En op een andere manier, je zou het ook een goddelijk plan kunnen noemen, er zijn ook genoeg wetenschappers die dat zo zien, ligt de natuur vast. Die dingen lopen zeer parallel. Waarbij ik dan zou zeggen, die hele wetenschappelijke notie van causaliteit, die vind ik interessanter. En die heeft ook ongelooflijk veel inzichten opgeleverd. Dat kunnen we ook niet zomaar aan voorbij lopen. Dus het is een heel belangrijk probleem. En hoe kan je nou, ondanks die gedetermineerdheid of deels gedetermineerdheid van de natuur, maar daarmee ook ons gedrag, hoe kun je dan toch nog het idee van een vrijheid verdedigen? Groot en interessant en leuk probleem.
En welke soorten verdediging zijn er bedacht?
Een hele bekende, nog recente, die me nu in mijn kop valt, is die van Sartre. Die zegt, je moet dingen en mensen van elkaar onderscheiden. Bij dingen ligt het allemaal vast, ook de definitie van een ding. Maar een mens is juist ongedefinieerd. Hij gaat er sowieso van uit dat een mens vrij is en dat hij zijn eigen levensontwerp maakt. Andere interessante oplossing, en die is verbonden met de Engelse filosoof Moore, en die zegt, laten we geen, denk of die traditie noemt dat, een categorical mistake maken. Als we de natuur bekijken, de fysische natuur, biologische natuur enzovoorts, dan geldt die causaliteit en het determinisme. Maar als je het over recht hebt en moraal, dan moet je wel uitgaan van vrijheid, want anders kan iedereen maar zijn gang gaan. Dus je moet als het ware twee of meer talen onderscheiden als je het over deze zaak hebt. Dat is weer een heel andere benadering.
Maar ik geloof dat dat de demon van Laplace heet. Dat als je alle gebeurtenissen in het verleden en het heden zou kennen, dan kun je bepalen of dan zou je weten wat er in de toekomst gebeurt. Dus ja, vrijheid is niet mogelijk.
Dat is inderdaad die beroemde formulering van Laplace, de 18e eeuw. Hij zegt een beetje gemoderniseerd als een heel intelligent wezen alle natuurwetten zou kennen, bestaat natuurlijk dan niet. Hè? En hij zou ook weten hoe op een bepaald moment alles in elkaar steekt, de begincondities, dan ligt alles vast. Dan ligt het tot het allervroegste moment in het verleden vast en het allerverste moment in de toekomst. Dus Laplace geeft een formulering van het determinisme. Maar nogmaals, dan is er ook geen moraal. Strikt gesproken, dan is iedereen ontoerekeningsvatbaar. Dus op een heel ander level speelt het uiteraard wel. Moet het spelen.
Is dat het onderscheid wat je zou kunnen maken tussen vrijheid en vrije wil?
Ja, dat is weer een ander belangrijk punt. Laten we zeggen dat we in onze cultuur vrijheid vooral definiëren in termen van een vrije wil. Dat je een keuze kunt maken. Dus vrijheid is keuzevrijheid. En dat is ook een hele goede zaak. Op basis van kennis die je hebt, moet je soms keuzes maken. Bijvoorbeeld of je een heel acuut en scherp probleem, of je een ongelukkig kindje ter wereld zou brengen of niet. Zware moeilijke keuze. Maar hier, dit is een voorbeeld van waar keuzevrijheid speelt. Nou is er, dat zie je onder andere in het boeddhisme, maar toch ook in het christendom, vooral bij een figuur bijvoorbeeld als Kierkegaard. Nou is er nog een ander soort vrijheid. En dat zou je eerder een innerlijke vrijheid kunnen noemen. En die heeft niets met die keuzevrijheid te maken. Die als het ware dieper. En dan zouden we erachter moeten komen, ja, wat is dat eigenlijk? Wat is die vrijheid? Als ze een christendom hebben ze het over verlossing. Dan hebben ze het over een ander soort vrijheid.
En kun je daar nader op ingaan? Wat voor soort vrijheid dat dan is, die innerlijke vrijheid?
In een bepaald opzicht zou ik zeggen nee. Het is juist iets wat zich aan ons denken en onze kennis onttrekt. Maar waar je dan nee op zegt, dan kun je altijd nog weer op een indirecte manier bijkomen. En dan zou ik zelf gaan denken, iedereen heeft wel eens momenten van een hele diepe vrijheid. En dat zou wel eens gekoppeld kunnen zijn aan het idee van die innerlijke vrijheid. Ik heb die vrijheid bijvoorbeeld al heel jong geproefd en gevoeld toen ik naar het Stedelijk Museum ging. En ik vond in al die toenmalige kunst die ik daar zag, daar vond ik een enorme vrijheid. Laat ik dat nog een beetje accentueren. Ik was opgevoed in een echt een cultureel milieu. Klassieke muziek, viool en ook schilderkunst. Mijn vader was zowel muzikant als schilder. Wij schilderden in een bepaalde stijl, zeg maar. Het olieverfschilderij, het magisch realisme. Dus ik werd wel heel mooi en cultureel opgevoed, maar het was ook streng. Hè? Ik zeg wel eens voor de gein, ik ben in een streng cultureel milieu opgevoed. Niet streng calvinistisch, maar streng cultureel. Dus het lag ook allemaal wel erg vast, wat goed en schoon en mooi was. En toen kwam ik daar, hè, als jonge jongen, ja, omdat ik die wel die vrijheid al had, hè, om daar gewoon, of die drempelvrees niet, ging ik daar door die museumzalen rondlopen. En dan zag ik heel andere kunst, hè, om maar een bekende naam te noemen. Hè, daar hingen de eerste Karel Appels. Schilderijen zonder voorstellingen, een enorme dynamiek en kleur en weet ik wat. En daar ontdekte ik een hele wereld. En dat gaf mij een enorm gevoel van vrijheid. En achteraf kun je zeggen, in die schilderijen, die kunstwerken, zag ik een eigen vrijheid van binnen weerspiegeld. Vrijheid is dan dat je niet aan banden gelegd wordt, maar dat zich een enorme ruimte, een sfeer van onbepaaldheid, wijsheid voordoet. Dus die vrijheid, die was een reflectie van wat je dan ook van binnen voelde. Een paar jaar later, dat deed je toen, ook omdat je geen cent had, ging je liften. En toen liften we met twee vriendjes naar Frankrijk. Toen opnieuw, hè, was je nooit geweest. En ik was er helemaal nooit in de bergen geweest. Daar kwamen we 's nachts aan, ik weet nog, met een vrachtwagen. En wij gingen daar, ik geloof dat we een schuur vonden of whatever. Of misschien gewoon een slaapzakje. Gingen we daar een tukkie doen. En dan werd je 's ochtends wakker. En voor het eerst van je leven zag je dat krankzinnige berglandschap. Wat een enorme kick was. Dan voelde je die enorme vrijheid in die wijsheid. En die wijsheid die je dan, zo sterk ervaar je het dan nooit meer, in dat nieuwe en dat wijdse en dat onbekende, ervoer je eigenlijk ook die vrijheid die in jouzelf zit. Een niet gevangen zijn, een onbeperkt zijn ook van in je hart, zal ik maar zeggen. En dat is een ander soort vrijheid dan die keuzevrijheid, die morele vrijheid, die natuurlijk ook hartstikke belangrijk is.
Maar hoe verhouden die twee zich dan tot elkaar? Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, als je geen innerlijke vrijheid hebt, dan heb je ook geen keuzevrijheid.
Misschien kan keuzevrijheid, kan je juist ook beperken. Het is heel erg bepalend voor deze samenleving en cultuur. Enorm veel keuzes in consumptie, feestjes, drank, voor mij wordt seks, vrouwen, mannen. Maar dat heeft niet te maken met die innerlijke vrijheid en die bevrijding, hè, waar dan in feite ook die hele weg van de Boeddha over gaat. Om een innerlijke bevrijding, juist een bevrijding van corsetten, van vooroordelen, van oogkleppen en alles. Daar heeft dat mee te maken. Het is veel eer, denk ik, een accepteren van wat zich voordoet. En misschien dan juist geen keuzes maken. Denk ook dat je het vooral beseft op het moment dat er überhaupt geen keuze meer te maken is. Een belangrijk moment. Moment van, als je het wat dramatisch zegt, van wanhoop. Je kunt geen kant meer uit. En in die acceptatie van jouw werkelijkheid bloeit ineens die andere, die innerlijke vrijheid open. Het is iets anders. Het is als het ware dieper. Het heeft ook met binnen te maken. Terwijl die keuzevrijheid heeft met buiten te maken. Oké, je kiest. Hè? Een slap voorbeeld, leg je kaas op je brood of appelstroop. Dat heeft natuurlijk niks met die innerlijke vrijheid te maken.
Maar is het dan dat de gedachten vrij zijn?
Nee, het gaat veel, veel verder. De gedachten zijn natuurlijk belangrijk. Dat speelt vooral ook in die keuzevrijheid. Dus keuzevrijheid heeft zeker met vrijheid van denken te maken. Op basis van kennis die je hebt. Ja, dat heeft met denken te maken, met ratio, hartstikke belangrijk, ik ben er helemaal niet op tegen. Kun je wel overwogen een keuze maken. Het heeft met denken te maken. Die vrijheid waar ik nu op doel, maar waar al die teksten over gaan. Zowel zeg maar, een hele hoop boeddhistische teksten, maar als ook teksten uit het Taoïsme. Dat heeft met het hart te maken. Dat is de vrijheid van het hart. Het heeft ook met spontaniteit te maken, met een openheid, met een niet geïnhibeerd zijn.
Maar hoe verhoudt zich deze innerlijke vrijheid dan tot het determinisme? Want als het gevoel niet meer is als een stofje in je hersenen, hoe moeten we dat dan zien?
Als we het gevoel, en ook het denken voor mij, daartoe reduceren, dan zijn we weg. Dan zitten we inderdaad in Laplace. En er zijn ook heel veel mensen die dat willen. Maar dan hebben we het niet meer over het gevoel, dan hebben we het over stofje in de hersenen. Het gevoel is direct. Het gevoel is wat je ondergaat. Dus is een ander standpunt dan het gevoel van buitenaf kijken en eventueel stofjes of elektrische stroompjes en weet ik wat in de hersenen kunnen detecteren. Ongetwijfeld bestaat er een diep verband tussen, maar dus zover zijn we ook nog niet. Maar ik probeer een gat te vinden in dat deterministische wereldbeeld. Je kunt zeggen, horizontaal gesproken ligt alles vast of min of meer vast, want ook daarin kun je nog wel een zekere vorm van indeterminisme verdedigen, een bepaalde interpretatie van de kwantumfysica of complexiteitstheorieën, chaostheorieën. Maar goed, ruwer gesproken is er sprake van determinisme. En als het ware horizontaal erop, op de as van de ervaring, niet van de beschrijving, maar van de ervaring van de dingen, die wat ook altijd te maken heeft met het moment, terwijl die beschrijving die betrekt het verleden en de toekomst. Dus je hebt twee werkelijkheden die elkaar wat mij betreft niet uitsluiten. Maar het is een andere werkelijkheid. In dat verband, ik ben helemaal geen fysicus hoor. Ik heb het natuurlijk wel gewoon op de middelbare school gehad. En ook nog later wel, zeg maar in de filosofie ben ik het tegengekomen. Maar ik praat niet als een fysicus. Maar ik herinner me wel een discussie tussen Einstein en Carnap. Dat was in de tijd een belangrijke filosoof. En Einstein zei op een gegeven moment tegen Carnap, ik maak me ernstige zorgen over het moment in de fysica. Dat wordt overgeslagen. En als je het moment overslaat, dat interpreteer ik dat, dan sla je eigenlijk de hele concrete werkelijkheid daarmee, in alle subjectiviteit natuurlijk, in alle gevoelsmatigheid en alle aangeraakt zijn, maar dat sla je allemaal over. Dus je reduceert de werkelijkheid tot een beschrijving. Nogmaals, hele wonderlijke, goede, geweldige beschrijvingen, maar zoals het in dat bekende Zen-vergelijkingje is, verwar niet de wijzende vinger met de maan waarnaar je wijst. De maan is iets wat je direct ondergaat, zoals je in het water spiegelt en weet ik wat, en de wijzende vinger is altijd de beschrijving. Het zijn dus twee perspectieven. Je vindt het ook op een andere manier uitgesproken, hè, bij de grootste boeddhistische filosoof, Nagarjuna. Niet om alles op één grote hoop te gooien, want het zijn allemaal verschillende. Maar dan heb je die twee waarheden leer. Het zijn twee perspectieven. Het causale perspectief, waar natuurlijk per definitie de tijd een belangrijke rol speelt. En nogmaals, als het ware loodrecht erop, het perspectief van het moment, waarin je die tijd niet uitsluit, maar je gaat in het moment zitten. Het perspectief van het mediteren. Als het goed is, mediteren is verdomd moeilijk hoor. En er wordt heel veel over afgezwetst. Maar als het een beetje goed is, is het iets wat in het moment gebeurt. Dus als het ware, je gaat diep je gevoel in, de beleving, het ondergaan, onder die gedachten door. Dus je hebt het denkperspectief waarin je alles in de tijd beschouwt, en je hebt het perspectief waarin je de zaken in het moment beschouwt. Het causale perspectief is het rationele perspectief. Hartstikke goed, belangrijk. Zonder causaliteit kunnen we niet leven. Kunnen we niet in de winkel gaan, kunnen we geen brood kopen en weet ik wat. En daarnaast is dat perspectief van, zo noemde ik het vroeger, maar minder en minder, noem het perspectief van de onmiddellijkheid. Datgene wat je onmiddellijk treft en waardoor je geraakt wordt. En juist omdat elk moment en alles wat zich daarin voordoet weer anders en nu uniek is en verschillend, hè, van het vorige en van al het andere. Juist daarom kun je het ook niet verwoorden. Dus de werkelijkheid zelf, die momentaan is, wat het allemaal bevat, dat kun je niet zeggen. Duur lang je erover gaat praten, zit je al in termen van causaliteit. En dat is de verhouding.
Maar toch even terug naar het idee van karma, dus oorzaak en gevolg, en de verantwoordelijkheid van de persoon voor zijn daden. Als wat je nu doet een gevolg is van wat je in het verleden gedaan hebt, heb je dan wel enige verantwoordelijkheid?
Als we karma heel strikt nemen, zoals het Calvinisme de predestinatie strikt neemt, dan is er geen enkele ruimte voor vrijheid. Dat zou toch wel een ernstige zaak zijn. Dan heb je een religie als het Calvinisme die eigenlijk de verlossing op die manier, dat het allemaal van tevoren vast ligt, die verlossing uitsluit. Ja, dat vind ik een gruwelijke religie. En als je een karma leer zou nemen dat ook in de boeddhistische zin er geen verlossing meer is, ik geloof niet dat de Boeddha dat die daarmee zou kunnen leven. De hele inzicht en wijsheid van de Boeddha gaat over die verlossing. En zeker niet alleen een persoonlijke verlossing. Ook de verlossing van anderen. Dan krijgt het een heel ander gehalte. Dus het is niet een egocentrische verlossing. Maar als daar geen ruimte voor is, dan heeft de ratio, het woord, hier is overteken waar het echt om gaat. Dat kan niet de bedoeling zijn. Karma, allemaal goed, causaliteit. Maar er is een ontsnapping. En die ligt ergens van binnen. Het hart kan opengaan. Ondanks wat Kierkegaard dan de noodzakelijkheid noemt. Dat is de kern van het boeddhisme, als je het mij vraagt.
Maar wat bedoel je met de noodzakelijkheid van Kierkegaard?
Het hele denken van Kierkegaard draait om de vrijheid van het individu. Ondanks de noodzakelijkheid waarin je ook zit. De noodzaak van de geschiedenis, de morele noodzakelijkheid, de fysische noodzakelijkheid. En ondanks dat, dat is ook zijn inzet, is er die verlossing. Uiteindelijk is er een gat in dat causale denken waar het juist om gaat. En nee, dat kun je niet zeggen. Wat deep down de liefde is, kun je niet zeggen. De grote zaken van het leven, wat deep down schoonheid is, kun je ook niet zeggen. Wat je in een moment, als je er open voor staat, kunt ondergaan. Dat kun je allemaal niet zeggen. Dus laten we vooral die ruimte behouden. En daar ligt misschien wel die vrijheid. Ondanks de causaliteit. En het geraakt worden door dat gegeven zijn van de dingen. En in het woord ligt ook het woord geschenken. Noem dat maar onze vrijheid. Dat we daardoor geraakt kunnen zijn. Dat we niet alleen maar in die malle molen, in die causaliteit vastzitten. Nee, af en toe kunnen we er buiten staan. Ik zou zeggen, geachte luisteraar, ik verzeker het dat het kan. Kijk, het idee dat we in deze samenleving hebben, in deze cultuur, dat we allemaal hartstikke vrij zijn. Nou, dat zou ik ook wel willen relativeren. Ik denk dat we vrij moeten worden. Maar ja, heel veel keuzevrijheid is misschien juist wel illusoir. En daarnaast zou ik zeggen, met zo'n lange weg om te gaan en die we steeds weer moeten gaan, is er zoiets als een diep op de bodem of onder de bodem van je ziel verborgen vrijheid. Het is een heel ander soort vrijheid, wat weinig met keuze te maken heeft, maar veel eer met het accepteren van de dingen. Ik zei dat al eerder, maar een hele mooie uitspraak is uit het leergedicht van de derde patriarch Zeng Chan van het Zen-boeddhisme. En het begint zo, ik zeg het in het Engels omdat het mooier is in het Engels, The Great Way is not difficult. It only avoids picking and choosing. And the great way, de grote weg, is ook de grote Tao, waar al die vrijheid in zit. Hij zegt, die is niet moeilijk. It only, en dat is natuurlijk de adder onder het gras, it only avoids picking and choosing. Je moet niet kiezen en keuren. Dus die vrijheid van de Tao, die vrijheid die ook in ons allen zit, die heeft niets met kiezen en keuren te maken. Integendeel, die heeft met hele diepe acceptatie, overgave, deemoed te maken. Dat is het andere perspectief. We hebben het perspectief van het grijpen en het begrijpen. Nogmaals, ik ben geen irrationalist, helemaal niet. Maar ik hou dat andere perspectief open. Ik noem het maar het innerlijke perspectief, het perspectief van het hart. We horen het in de muziek. We zien het in de kunst. We lezen het in de poëzie. Dus het rationele perspectief, zag Kant zelfs, heeft een beperking in zich. En nu gebruik ik Kant. Kant zal het niet zo zeggen. Maar ik zou zeggen, laten we dan die bril, waardoor we de wereld zien en als kausaal zien, laten we die bril van tijd tot tijd afzetten. Dat kan. Op dat moment zijn we dichter. Of zijn we een mediterende monnik. Of lopen we langs het strand en zijn we ineens overweldigd door de schoonheid van de natuur. In die overweldiging, in dat moment, ligt die vrijheid. En kunnen we ook onze eigen vrijheid ervaren. Dus die perspectieven zijn zeker met elkaar te verenigen, als je het mij vraagt. Boeddhisme draait om die omkering, een omkering van perspectief, wat zeker ook met pijn gepaard gaat. Dat is geen makkelijke kwestie, maar die grote teksten, zeker ook in het Zen-boeddhisme, wijzen daarop. Het is eigenlijk het loslaten van je houvast. En daar willen natuurlijk ook 99% van de boeddhisten niet aan. Die willen het boeddhisme graag gebruiken om gelukkig te worden, mindfulness enzovoorts. Maar ik heb zelf het gevoel, deel ik ook met een van onze grote zen-mannen in Nederland, Ton Latouwers, dat het om die omkering gaat, om iets heel subtiels, een innerlijke zaak. En dat daar eigenlijk wel de kern van het hele verhaal ligt, van de opdracht, de weg. En daarnaast ook, om nog even die draad van net op te pakken, eigenlijk gewoon een hele nuchtere visie op de werkelijkheid. De Boeddha zelf was volgens mij een hele nuchtere vent. Een van de grootste psychologen, misschien wel de grootste psycholoog die ooit geleefd heeft. En die constateerde gewoon dat we ons vastzetten. En hij gaf een therapie om los te komen van die vastigheid. Als je die bemoeienissen ziet over die correlatie boeddhisme-wetenschap, dat is ook nuttig om dat te onderzoeken. Want ook in die wetenschap zoeken we vastigheid. Maar een belangrijke interpretatie van wetenschappelijk denken, dat is dat alles eigenlijk een proces is. Dat niet alles terug te brengen is tot vastigheidjes, al zijn het maar elementaire deeltjes of weet ik wat, maar het eigenlijk het primaire idee, het primaire concept, beweging, proces, verandering, tijd is. En daar zie je dan dat die tradities in elkaar grijpen. Dus ik ben daar een groot voorstander van. En toch zou ik willen zeggen dat waar steeds de Boeddha op wijst, waar de zenmeesters op wijzen, dat beperk ik me even toe, want dat is mijn ding, dat is steeds die omkering van het hart. En die vrijheid. En laten we dat dan maar even niet nirwana enzovoorts doen, maar dat is allemaal veel, veel too much.
Maar impliceert die soort vrijheid ook een bepaalde gedragswijze, een bepaalde inrichting van de maatschappij? Is een boeddhistisch ideaal land democratisch bijvoorbeeld?
Oh, nu stel je een hele moeilijke vraag waar ik nog lang niet aan toe ben om over na te denken. Ik ben ook geen sociaal of politiek filosoof. Ik denk het wel trouwens, al kletsende. Ik heb al begrepen dat de Boeddha een democraat was, dus dat is zonder meer zo. Dat hij tegen dat verfoeilijke kastensysteem was. Hoort daar een bepaalde manier van leven bij? Ja, natuurlijk. Ik denk niet aan leven van grijpen en graaien. Want dan ben je steeds bezig met naar buiten te gaan en niet een keer naar binnen te keren. Dat is dan niet een bepaalde boeddhistische optiek. En ook niet een leven van leugen en bedrog en het najagen, waar we toch allemaal heel erg, al zullen we dat niet bekennen, mee bezig zijn. Najagen van status en aanzien en dat soort dingen. Dus Boeddha, zenmeesters, alle grote meesters, die wijzen aan de andere kant uit. Maar die filosofie van het boeddhisme is natuurlijk absoluut geënt op een manier van leven. Heel erg.
Meer informatie over de Maand van de Filosofie vindt u op onze website boeddhistischeomroep.nl. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Fred Gales. Presentatie Marloes Lazaal, eindredactie Jacqueline Oskamp. Techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar kunt u ook op deze uitzending reageren of met andere luisteraars van gedachten wisselen. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar op nummer 035 677 1611. Aanstaande zaterdag in de Zevende Hemel, Nico Tiedeman over het boek Stilte als antwoord, de column van Jotika Hermsen, aandacht voor de economische theorieën van de Franse kunstenaar Robert Filliou en een gesprek over de vraag wanneer ben je een boeddhist? En dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in de Zevende Hemel op Radio 5. Graag tot dan.